PA0 DLO, PA0 Delta Lima Oscar Veldhoven. Er zit al een tijdje een amateur satelliet, of enkele zelfs, in de ruimte die eigenlijk al gelanceerd zijn, maar nog niet losgelaten zijn in de ruimte. Dan gaat het vooral over HuskySat-1, een CubeSat uit Amerika van de Universiteit van Washington. En die 3-unit CubeSat die was dus gelanceerd in november met een Cygnus ruimtevrachtschip naar het ISS. Maar hij bleef aan die Cygnus vastzitten. En hij moet vanaf die Cygnus gelanceerd gaan worden. Maar dat gaat pas gebeuren als die Cygnus vertrokken is bij het ISS. En dat gaat gebeuren op 31 januari. Dan wordt hij om 15:35 losgekoppeld van het ISS, als het goed is. Nou, als het dan mee zit, dan zal binnen 24 uur daarna, dus uiterlijk 1 februari, die HuskySat 1 gelanceerd worden vanaf de Cygnus. En ook nog een paar andere satellieten trouwens, zoals SwampSat, die ook op 70 centimeter gaat verschijnen. En nog wat andere satellieten. Dus dat wordt even spannend dan. Dan krijgen we dus een satelliet bij. De echte tijd dat die uitgezet wordt en actief wordt is nog niet bekend, maar dat komt nog. Maar reken maar op de avond van de 31ste of anders in de loop van de 1ste februari, dan zou HuskySat 1 moeten verschijnen. Dat is een interessante satelliet, want die heeft een baken op 435-800 met 1200 baud BPSK en verder een relais systeem. Voor lineaire modus, uplink op 2 meter, 145, 9, 10 tot 9, 40, dus 30 kHz breed. En de downlink op 70 centimeter, 435, 840 tot 810, oftewel inverterend. Ook 30 kHz uiteraard. En dan heeft hij ook nog een downlink op 24 gigahertz, een experimenteel grapje, 24.049 megahertz, maar ja, wie dat kan ontvangen, ben benieuwd. Maar goed, dat gaan ze dan toch proberen. Dus, je kunt die satelliet meteen gaan ontvangen, telemetrie decoderen met de software FoxTelem van AmSat-NA. Dat kan ook via de software voor Fox in the Box. En systeempje met een Raspberry Pi en dan die software erin. En dan heb je een compleet werkend telemetrie systeem. Wat ook zorgt voor het doorsturen van de telemetrie naar het grondstation in de VS. Nou, de laatste versies die zijn al helemaal voorbereid dus. Van die software voor HuskySat. Dus dat gaat allemaal meteen werken als het allemaal goed is. Dus binnenkort een operationele amateursatelliet erbij die volop gebruikt kan worden. Dan Australis Oscar 5. Een hele oude amateursatelliet die heeft namelijk op 23 januari zijn 50ste verjaardag gevierd. Hij doet het natuurlijk al lang niet meer, maar toch even herdenken dat het toch alweer even 50 jaar geleden is dat Oscar 5 gelanceerd is. De eerste Australische satelliet. Ja, die had nog niet eens zonnepanelen, die had alleen maar batterijen en die waren al vrij snel leeg. Maar toch, hij heeft het wel een tijdje goed gedaan. En die werd dus samen met een weersatelliet gelanceerd. Met een Delta-raket vanaf Vandenberg Air Force Base in de Verenigde Staten. Met dus de satelliet Tiros M, later heette die ITOS 1. Nou ja, maar die doen het ook al lang niet meer. Die Oscar 5 die was dus gebouwd door studenten van de Universiteit van Melbourne in Australië. En ja, die had dus telemetrie op 2 meter en 10 meter. En dat was 250 milliwatt. Maar goed, die hebben dus een aantal weken gewerkt, die bakenzenders. Dat was toen heel spannend natuurlijk. Een van de eerste amateursatellieten en die het wat beter deed. Want je had ook al Oscar 1 tot en met 4, maar die waren nog beperkter. En later kwamen dus pas satellieten als Oscar 6 en 7 die met zonnepanelen gingen werken en dus ook langer konden blijven werken. Maar dat kwam pas op een latere tijd, want ook de hele besturing van dat soort dingen, controlesysteem, dat werd dus al uitgetest in Oscar 5 en later toegepast in die latere Oscars. Nou, dus dat is even gevierd in Australië, deze verjaardag. En ja, daar zijn ze wel blij mee, wel trots op, hè, dat ze toch al in zo'n vroeg stadium vanuit Australië een amateursatelliet hebben weten te lanceren. Goed, de FCC en de VS is dus bezig met de 3 gigahertz band te reorganiseren. Die willen allerlei diensten daar weg hebben, want dat willen ze vrijmaken voor mobiele toepassingen zoals 5G en zo. En draadloze breedband dingen. Nou, dus onder andere amateurs die daar zitten moeten daar weg. En dus ook de amateur satellietband die daar zit moeten weg. Ja, dat wordt heel onhandig. De ARRL die is flink aan het protesteren. Want die zegt dat dat toch echt heel lastig wordt als die band ineens niet meer beschikbaar is. En ook AMSAT-NA die sluit zich daarbij aan, want daar zit natuurlijk ook een stukje amateur satellietband, dus 3,4 tot 3,41 gigahertz. En ja, als dat verloren raakt, hebben we een probleem met allerlei nieuwe geplande satellieten in de golfserie bijvoorbeeld, voor hogere banen. Nou, hopelijk luistert de FCC een beetje naar alle protesten, maar de vraag is of dat iets wordt. We zullen zien. Goed, dat is nog een verjaardag. 1 jaar oud is Oscar 99. Fuji Oscar 99 heette oorspronkelijk Nexus. En die is dus van een Japanse universiteit. En ook andere groepen die er aan bijgedragen hebben. Er is in Canada, Toronto, een geweest met een oudere amateur, VE3WAD, 96 jaar oud. En die heeft na vele jaren ervan gedroomd te hebben, eigenlijk een verbinding weten te maken met ISS rechtstreeks, dus met Luca Parmitano. En nou, dat heeft dus de media gehaald in Canada, uitgebreid aandacht aan besteed, want dat vond men toch wel een grappige gebeurtenis. Nou, verdere ARIS-verbindingen die zijn er wel gepland. Weer interessante ook voor ons waarschijnlijk. In ieder geval eentje met Madeira. Ik weet niet of dat echt voldoende binnen ons bereik komt, maar we kunnen kijken. Dat is op maandag de 27e om 17:33 rechtstreekse verbinding dus met CS2ASL vanuit het ISS. Luca Parmitano zal dat weer verzorgen. Verder wat dichterbij verbinding met Servië. Dat zal weer Luca Parmitano doen. En ook dat is een rechtstreekse verbinding met een school. En met IU7BPQ. En dat gaat gebeuren op de 28e om 16:51 onze tijd. Dan is er nog iets gepland met Ecuador. Maar dat is georganiseerd vanuit Rusland of zo. Maar daar is nog eigenlijk niks van bekend. Het lijkt te gaan gebeuren op 7 februari, maar de details zijn nog niet bekend, want het is nog niet duidelijk of het een rechtstreekse verbinding is of een telebridge of zo. Dus dat moet nog later bekend worden. Ja, verder in de VS een heleboel activiteiten met hamcation en hamfests en zo die overal worden gehouden. Waar ambassadeurs aanwezig zullen zijn om de amateursatellietzaken te behartigen. Verder een heleboel lokale DX-achtige dingen in Noord- en Midden-Amerika. Voor ons even minder van belang. Ja, als je een saltgate wil bouwen, een APRS, iGate, dan kan dat ook met een Raspberry Pi. En dan met Pi Packet. Dat is direct te gebruiken voor APRS iGate. Een artikel op rtlsdr.com beschrijft dat allemaal mooi. Dus mocht je iets in die richting willen gaan doen. Ja, verder zijn er dus wat PSK 31 relais actief op Oscar 84 en Oscar 104. En die worden niet zoveel gebruikt, maar die zijn best goed te gebruiken met de 10 meter uplink en 70 centimeter downlink. En dan kun je ook met meerdere PSK 31 stations dus werken. Verder, Oscar 29 die is redelijk regelmatig operationeel, maar de batterijen zijn echt heel oud, heel versleten. Die doen haast niks meer. Als die in het donker zit, dan houdt het sowieso op. Maar als die in de zon zit, dan kan die ingeschakeld worden door een grondstation in Japan. En dan doet hij het een tijdje, maar dan begint de batterijspanning te zakken. En zodra die beneden een bepaald niveau komt, schakelt de zaak automatisch uit. En dat is niet precies te zeggen hoe lang dat duurt, maar het is maar beperkt. Dan hebben ze een schemaatje gemaakt in februari en begin maart, wanneer dus de satelliet ingeschakeld zal worden, volgens plan. En dan kun je gaan mikken of het dan nog lukt om tijdens die omloop nog net voldoende zonlicht te houden dat hij nog blijft werken. En dat je hem dan dus kunt gebruiken. Maar zodra hij één keer in het donker is geweest, dan is het afgelopen. Dan schakelt hij sowieso uit. Dus je bent echt afhankelijk van of Japan binnen bereik komt en een grondstation hem dus inschakelt. AISAT-1, dat Chinese pakket aan een rakettrap met packet, die blijkt best goed te werken. Is een tijdje verdwenen geweest, leek het, maar hij doet het er gewoon op 2 meter. En het is een beetje kritisch, behalve dat het protocol niet helemaal netjes volgens de regels is, moet je ook goed oppassen met de uplink en zo. Je moet echt smalband FM gebruiken en de dopplercorrectie toepassen, want dat is kennelijk heel smalbandig allemaal bij de ontvangst. Dus je moet echt zorgen dat je goed in de ontvanger komt, anders doet hij het sowieso niet. Taurus 1, een satelliet die een tijdje geleden gelanceerd is en aanvankelijk wel wat werkte, die leek verdwenen te zijn, maar hij doet het toch echt wel goed. Er zijn weer wat amateurs aan het uitdokteren. Maar die kun je dus echt gebruiken ook voor digitale spraak. 2 meter FM uplink naar 70 centimeter codec 2 downlink. Digitale spraak downlink dus. En die is gewoon waarschijnlijk goed te gebruiken voor zover nu duidelijk is. Hij lijkt veel op Oscar 90 wat dat betreft. Dus als je daar meer van kunt vinden, dan weet je ook hoe het gaat met Taurus. Uplink is 145.840, downlink 435.840. En dat zou gewoon moeten werken. Dugifat 3, de Israëlische satelliet die onlangs gelanceerd is. Die zendt wel wat telemetrie en daarin wordt gesuggereerd dat het FM-relais ingeschakeld is. maar in de praktijk werkt dat nog niet. Dus het is niet helemaal duidelijk wat er nou aan de hand is. Of er toch iets kapot is of zo. Maar als de telemetrie meldt dat hij aanstaat, maar hij doet niks, dan is dat natuurlijk verdacht. In Polen hebben ze een tijdje geleden een CubeSat gelanceerd, Kraksat, uit Krakow van de universiteit daar. Maar die satelliet die had al gauw heel veel problemen en die deed het al snel niet meer zo goed. Ze hebben inmiddels helemaal uitgedokterd waar het allemaal al lag. En eigenlijk is een lange lijst van problemen die gecombineerd ervoor zorgden dat het allemaal niet of nauwelijks iets opgeleverd heeft, die hele missie. Althans, het heeft niet gewerkt. Ze hebben er veel van geleerd, maar het was allemaal niet handig. Allerlei dingen net verkeerd ingeschat en allerlei dingen die automatisch iets gingen doen terwijl dat juist niet moest en omgekeerd. Nou, allemaal van dat soort dingen. En ze hebben nou een verhaal gemaakt om dat helemaal te publiceren zodat anderen daarvan kunnen leren. Nou, als je een satelliet maakt moet je toch echt goed nadenken over de verschillende systemen en wat er wel kan en wat er niet kan en hoe je dat dan opvangt, want je kunt er echt niet meer bij natuurlijk. Als het mis gaat, dan gaat het echt mis en dan is het jammer. Zo werkt het gewoon. Dus, ja. Een andere grap. Er wordt steeds meer geprobeerd satellieten uit de ruimte te halen aan het eind van hun missie. Nou, als je in een lage baan zit, dan gaat dat vanzelf wel goed. Want ze moeten binnen 25 jaar dan verbrand zijn in de atmosfeer volgens de huidige regels. Eigenlijk een belachelijk lange tijd, maar toch. Maar daar kun je natuurlijk iets aan doen om het sneller te maken. Nou, één klassieke methode is natuurlijk zorgen dat je een raketmotortje in de satelliet stopt met brandstof erbij. En dan de satelliet afremmen aan het eind van zijn nuttige leven, zodat hij versneld naar beneden komt. Maar er worden ook andere dingen bedacht. Er is een Amerikaans bedrijf die is nu begonnen met een strip of een lint eigenlijk. Een lang lint met wat elektrisch geleidend is. En dan krijg je leuke effecten. Dat lint gaat vanzelf uitrollen onder invloed van de gravitatiegradiënt. Dus die gaat verticaal naar beneden of naar boven. Maakt niet uit, maar het is in ieder geval een lang lint. En dat kan honderden meters lang zijn, of nog misschien wel langer. En het leuke is, omdat die lange geleider, door het aardmagnetisch veld beweegt met hoge snelheid, wordt er dus zelf een spanning opgewekt op die draad of lint. En dan gaat er een stroom lopen. En daardoor ontstaan Lorentzkrachten die ervoor zorgen dat die satelliet afgeremd wordt. En het andere leuke effect is dat die stroom ook nog eens gebruikt kan worden voor de elektronica in de satelliet. Die kan dat als voedingsbron gebruiken. Dus je hebt een leuke dubbel effect. Nou, die afremmende werking door dat gebeuren, die is behoorlijk groot. En daardoor kan dus de levensduur van de satelliet flink verkort worden. Bovendien, dat lint zelf heeft ook nog wat wrijving. Dus dat helpt ook nog mee om de zaak naar beneden te halen. Overigens kun je zo'n lint ook omgekeerd gebruiken. Door juist vanuit de satelliet een stroom in die geleider te brengen. Waardoor de satelliet juist aangedreven wordt en naar een hogere baan kan worden gemanoeuvreerd. Dat is dus een andere methode voor aandrijving van satellieten. Helemaal elektrisch. Maar goed. Deze toepassing is dus echt bedoeld om af te remmen. En de grap is, dat kan ook later nog gedaan worden door bijvoorbeeld een systeem met zo'n lint te monteren aan een oude satelliet die defect is. U kunt er dus met een andere satelliet naartoe manoeuvreren en dan zo'n pakketje vastmaken aan die satelliet op een of andere manier. Die defecte satelliet en dan kun je dat uitrollen en dan begint die satelliet af te remmen en naar beneden te komen. Zo hopen ze dus in de toekomst heel wat ruimtepuin op te kunnen ruimen. Er zijn natuurlijk ook andere methodes. invangen met een net of met een harpoen en dat soort dingen is ook al uitgetest. En ja, daar komen steeds meer trucs. Maar zo'n simpele draad of een lint uitrollen is misschien nog wel de simpelste en de goedkoopste oplossing die veel toegepast kan worden. Die is dus ook ontwikkeld voor CubeSats in een kleinere versie, heel licht. Kun je gewoon naar de buitenkant van de CubeSat monteren als het moet. En dan daar desnoods weer zonnepanelen opzetten. Nou, en op die manier kun je dus satellieten naar beneden proberen te krijgen. Is de gedachte. Er is nog een amateursatelliet in ontwikkeling die gelanceerd moet gaan worden, PSAT 3, opvolger van PSAT 2, de huidige, even kijken, Oscar 104 als ik het goed heb. Maar PSAT 3 die zal dan wat beter functioneren. Een paar fouten die per ongeluk in PSAT 2 zijn gekomen, die zijn daaruit gehaald. Het probleem is nu, die satelliet die zou voor de lancering opgeleverd moeten worden voor eind februari. Zodat hij dan nog mee kan. Maar dat gaat waarschijnlijk even niet lukken, omdat vanwege medische problemen van Bob BB4APR, die dat moet verzorgen, die komt daar eigenlijk niet of nauwelijks aan toe. Dus is even de vraag of het nog gaat lukken dat die satelliet op tijd afgeleverd gaat worden. Dat het is jammer, maar dat zou betekenen dat dat pas misschien veel later kan gebeuren. Nou ja, afwachten. Verder, Oscar 100, daar gebeuren allerlei dingen. Met onder andere ook hebben ze weer bedacht een satellietnet daar te gaan houden. Hebben ze al eens eerder plannen voor gehad, maar daar is niet zoveel van terecht gekomen. Maar nu opnieuw, op zondagen om 11:30 onze tijd willen ze weer een satellietnet houden op Oscar 100 op 10489 en dan 780, dus 780 aan het eind. En dat is gewoon met SSB en dan gaan ze vanuit Engeland weer beginnen te proberen elke week dat satellietnet weer te activeren. Vanochtend was het dus ook wel geslaagd. Een behoorlijke groep lieden bij elkaar. Verder. De andere amateursatellieten. AI-SAT 1 hadden we het over. Linux-SAT 2 doet het een beetje af en toe. Niet zoveel. Falcon-SAT 3 wel, maar die wordt niet zo heel veel gebruikt. Met zijn 9600 baud packet. Oscar 7 mode B, normale wijze. Er schijnt af en toe ook in A iets te doen, vreemd genoeg. Maar goed, Oscar 92, mode UV, behalve woensdag is het LV. En dan Oscar 11 afgelopen week ingeschakeld geweest. Die zal over een paar dagen wel weer uitschakelen in zijn 10 dagen cyclus. Oscar 29, ja, dus af en toe operationeel, maar niet zo continu. Hè. Dat gaat niet lukken. De XW2 satellieten doen het voor zover ze nog werken. Cas 4 ANB prima, Oscar 50 FM doet het goed. Oscar 86, 88 en 91 ook. En dan hebben we Oscar 104 en 84 die dus werken. Oscar 101 met een schema. Oscar 100 met alle systemen operationeel. En het ISS met APRS op 2 meter, 145,825, werkt allemaal prima. Nou, dan komt er ook nog een lancering vanuit Iran, als het allemaal mee zit. Die hebben inmiddels 6 satellieten klaarstaan voor lancering, beweren ze vandaag. Ze zijn al langer bezig met de ontwikkeling en bouw van een aantal satellieten. En eentje daarvan die kan elk moment gelanceerd worden. Dat is Zafar. En de lanceerdatum is nog niet precies bekend. Maar het zal waarschijnlijk gebeuren voor het eind van hun jaar. En ja, hun nieuwjaar valt op het begin van de lente. Zeg maar 21 maart zo'n beetje. Voor die tijd zal hij toch wel gelanceerd moeten worden als het goed is. De raket is nog niet zeker. Dat zou de Seaborg raket kunnen zijn, die nieuwe grotere raket. Maar daar zijn al wat problemen mee geweest. En een half jaar geleden of zo hebben ze ook geprobeerd een satelliet te lanceren. En dat ging toen al heel snel mis, want de raket die explodeerde op het lanceerplatform voor de lancering dus al. Nou, hopelijk gaat het dan deze keer wat makkelijker. Safar is een satelliet die enerzijds voor telecommunicatie is en anderzijds voor aardobservatie. 113 kilo. En hij moet minstens anderhalf jaar goed functioneren, zeggen ze. Hij heeft onder andere een store en forward systeem aan boord, dus voor packetberichten eigenlijk. Maar ja, in welke vorm weet ik niet precies. Maar goed, er zijn dus mogelijkheden om berichten uit te wisselen. Zelfs ook half duplex spraakverbindingen moeten mogelijk zijn tussen twee stations. Maar verder ook vooral digitale berichten. De frequenties zijn niet precies bekend, maar wel de banden. En zoals de meeste van die satellieten uit Iran zit de uplink bijna altijd in de 2 meter band. En de downlink 70 centimeter band. In dit geval zeggen ze alleen tussen 435 en 438, dus de echte frequentie is nog niet bekend. En verder krijgt hij nog downlinks bij 1428 zoiets. En 1500 ook iets van 28. En dan bij 2200 nog wat megahertz ook downlinks. Dus dat wordt een wat groter, ingewikkelder verhaal. Maar goed, er zijn dus nog diverse andere satellieten onderweg. Zoals AUTSAT, OUTSAT. En Doosty en Nahid en Meshba, Kiasat en zo nog een paar. En die hebben bijna allemaal dus uplink op 2 en downlink op 70. Hoewel het dus helemaal geen amateursatellieten zijn. Maar ja, die maken gewoon gebruik van die banden. Want voor hun zijn de regels anders kennelijk. Maar goed, dan kunnen we dus op 70 wel wat signalen gaan verwachten binnenkort. Goed, verder ruimtewandelingen geweest. Afgelopen maandag zijn de twee dames weer buiten geweest voor de laatste klussen rond het vervangen van batterijpakketten. Die klus is nou afgerond. En zaterdag dus de laatste ruimtewandeling van Luca Parmitano en Andrew Morgan met de reparatieactiviteiten aan de alfamagnetische spectrometer. En dat is ook helemaal afgerond. Er was nog een lek ontdekt, maar dat hebben ze hersteld. En nou is alles goed. En nou zijn ze vanaf de grond bezig om alles helemaal door te testen. En ze hopen ergens volgende week of zo de hele zaak weer operationeel te kunnen maken. Dus daar zijn ze heel blij mee. Dat is een oud experiment wat heel lang heel goed gebruikt kon worden. Maar wat geleidelijk defect begon te raken, koelsysteemproblemen en zo. Maar dat is dus nu allemaal vervangen. Dus dat, daar zijn ze wel blij mee. Nou, verder moet dan een deel van de bemanning terugkomen naar de aarde op 6 februari. Alexander Skvortsov samen met Christina Koch en Luca Parmitano moeten dan gaan landen in Kazachstan. Ja, Luca Parmitano die dus nou met zijn laatste ruimtewandeling weer een record heeft gebroken van meer dan 33 uur ruimtewandelen. Dat is de Europese astronaut met het meeste aantal uren ruimtewandelen dus. En Christina Koch ook een record van 328 dagen achter elkaar in de ruimte gehad op 6 februari als ze terugkomt. Dat is maar één Amerikaanse astronaut die meer heeft gehad. Dat was Scott Kelly met 340 dagen. Maar Christina is in ieder geval wel de vrouwelijke astronaut met de meeste uren in de ruimte. Nou, zo gaan ze maar door het ene record na het andere te breken. En op korte termijn verder geen bijzondere activiteiten. Gaan ze weer gewoon door met de verschillende experimenten en zo. Afgelopen week is overigens op de 23e het ISS weer een beetje naar een hogere baan gemanoeuvreerd in twee stappen. Ja, lanceringen komen er weer een stel. Starlink, de volgende serie met 60 satellieten, die staat in principe voor morgenmiddag gepland. Maar ja, dat is afhankelijk van de weersomstandigheden. Het is al een paar keer uitgesteld en ook morgenmiddag dreigt het wel even spannend te worden. Met vooral hele sterke bovenwinden en dan moeten ze het weer uitstellen. Dinsdag lijken de omstandigheden veel gunstiger. En verder een Japanse spionagesatelliet gepland op de 28e. Ja, de nacht van de 27e en 28e. Met een H-2A raket. Nou, dat wordt dus ook weer even werk om die op te sporen. Ja, en een Amerikaanse spionagesatelliet moet notabene met een Electron raket worden gelanceerd vanuit Nieuw-Zeeland. Dat is ook voor het eerst dat ze zoiets doen. Dat is niet zo'n grote satelliet kennelijk, dus dat moet wel kunnen. Ja, verder komen er nog veel meer lanceringen van die internetsatellieten, zoals dus die Starlink van SpaceX. Maar zo komen er ook andere bedrijven, zoals OneWeb. Die beginnen ook met groepen van elke keer 32 satellieten of zo te lanceren. Dus dat belooft wel. Het wordt flink druk daar in die lagere banen. Maar ja, ze willen bewust lagere banen vanwege de korte vertragingstijden die ze willen hebben voor internet. Nou ja. Verdere dingen. Ja, de Solar Orbiter van ESA, die moet nou gelanceerd worden op 8 februari. Dat is ook weer even iets uitgesteld ten opzichte van de eerdere planning. Maar nou staat hij voor 8 februari richting de zon. Ja, niet helemaal, maar wel een leiland. Ja, en op 30 januari wordt de Spitzer ruimtetelescoop uitgezet. Dan is hij aan het eind van zijn missie. Brandstof is op en zo. Dus ze kunnen hem niet langer operationeel houden. Maar die heeft toch wel in de afgelopen jaren heel wat leuke dingen gedaan. Heel wat exoplaneten ontdekt. Dus heel nuttig geweest. Goed, dat zijn zo even wat dingen van deze week.